Thank you. gemeente. Namens de kerkraad, u zit wel heel ver weg, maar goed, dat is niet anders van vanochtend. Namens de kerkraad mag ik u allemaal weer heel hartelijk welkom heten bij deze viering van de wijkgemeente Hof van Delft in de Hofkerk. Uiteraard ook heel hartelijk welkom iedereen die thuis of elders met ons meekijkt en meeluistert. En voor iedereen die hier wellicht voor het eerst is vanochtend. Onze voorganger is dominee van Bijsterveld. Volgende week, 9 augustus, is er een HIV-dienst in de Vierhovenkerk. Dus hier dus dan geen dienst. En dat is ook de reden dat de inzameling van de voedselbank hier in de Hofkerk een week is doorgeschoven. De bloemen gaan vandaag als groet van onze wijkgemeente naar mevrouw Musse-Krol aan de Kort van der Lindenstraat. Wie wil deze bloemen wegbrengen? Dankjewel. En David steekt de kaars aan. Nou, die nog. Mag ik u vragen te gaan staan voor een bericht van overlijden? Op 29 juli is overleden Louise Emilie Amy Hogewerf Kleiwecht in de leeftijd van 81 jaar. Ze woonde in de Lindenhof. En de laatste jaren werd ze altijd opgehaald in de rolstoel om bij de diensten hier aanwezig te zijn. En daar genoot ze heel erg van. De uitvaart vindt plaats in besloten kring. Er is wel gelegenheid om afscheid te nemen op donderdag 6 augustus tussen 6:30 en 6:45 bij rouwcentrum Iepenhof. We wensen haar familie en vrienden veel sterkte. Namens de wijkkerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst en we bereiden ons in stilte hierop voor.
Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt,
die trouw houdt tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader en onze Heer Jezus Christus. We zingen ons aanvangslied, lied 971. Zing een nieuw lied voor God de Heere, de versen 1, 2 en 3. Laten wij bidden. Eeuwige, wij bidden om de nood van de wereld. U weet wat in mensen omgaat, wat in ons omgaat, aan hoop en twijfel, domheid, drift, plezier, onzekerheid. U weet waar wij vastlopen, stuk lopen, overlopen, waar het in ons leven aan perspectief ontbreekt, waar het droog en door lijkt, waar onze honger en dorst zit. Heer, wij vragen u, ontferm u. Eeuwige, wij bidden om de nood van de wereld. U weet wat in onze naasten omgaat, de pijn, het verdriet, de angst. U kent de vragen die leven, de verlangens die spelen, de hoop die brandt in de harten. Maak dat wij de ander zien, met diens pijn, verdriet, angst, vragen, verlangens en hoop. En maak dat wij gestalte geven aan uw ontferming. Heer, wij vragen u, ontferm u. Eeuwige, wij bidden om de nood van de wereld. De wereld staat in brand. De bossen worden verteerd, met de bossen, de dieren met hun kinderen. En met de bossen het thuis van zovelen. De wereld staat in brand. De oorlogen die oplaaien. De honger die mensen verteert. De vervolging, armoede die velen doet vluchten. Wij roepen tot u. Hoor het roepen deze morgen. Het roepen van heel uw wereld. Groot en klein. Ontferm u, Heer. Christus, ontferm u over ons. Amen. We zingen als Gloria, lied 146c. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Misschien een beetje spannend in je eentje. Dan mag je moeder wel mee. Ja. Kijk eens. Nou. Hoi. En jullie mogen ook meedoen. Ik heb een beeld meegenomen. Daar is het. Herken je wie dat is misschien? Ja, heel goed. Jezus inderdaad. En valt je ook iets op aan het beeld? Wat zie je? Ja. Ja, precies. Hij heeft geen handen. Geen armen, dat klopt. Onhandig lijkt me dat. Ja, hè? Wat kan je niet doen zonder handen? Niet eten, ja. Nou, deze laat even afweten. Waar is die? En wat nog meer?
Niet spelen.
Niet spelen, precies. Dat klopt. Er zijn allemaal dingen die je niet kan zonder handen. We hebben onze handen ontzettend nodig. En wat hier en bij dit beeld heb ik ook een verhaaltje meegenomen. Dus uit dit boek. Overigens een absolute aanrader. Het is een prachtig boek met allemaal mooie korte verhalen. Ik zal het even voorlezen. En dan ben ik benieuwd of je een beetje begrijpt wat het betekent. Maar ik ga het even lezen. Het heet Mijn Handen. In de laatste dagen van de oorlog werd een Duits dorp verwoest. Na de wapenstilstand hielpen Amerikaanse soldaten de boeren bij het herstellen van hun huizen. Ook de kerk was zwaar beschadigd. De muren moesten gestut worden en het middenschip moest overdekt. Moeizaam zochten de soldaten naar de brokstukken van een oud Christusbeeld dat in het bombardement vernield was. Zorgvuldig pasten ze het beeld weer in elkaar en zetten het terug op zijn plaats. Het zag er mooi uit, alleen de handen ontbraken. Die hadden ze niet kunnen terugvinden. Toen schreef een van de soldaten op een bordje dat hij plaatste bij het beeld: ik heb geen andere handen dan de uwe. Nou, dat is het verhaaltje. Misschien nog wel een beetje een moeilijk verhaal. Maar ik ga toch vragen, wat denk jij dat dat betekent? Ja. Ja, dan kan hij inderdaad ook niet eten pakken. Dus dan kan hij, eigenlijk wil dat zeggen, dat beeld van hij heeft geen handen. En dan zegt de tekst, zegt, ik heb geen andere handen dan de uwe. Het wil hij ons eigenlijk vertellen dat God werkt door mensen heen. Dus dat als jij iemand helpt of eten geeft, dat we eigenlijk God helpen met de mensen helpen. Nou, dat is waar het over gaat, het verhaal van vandaag bij ons. Ik weet niet of jij nog naar je eigen dienst gaat, maar je mag in ieder geval het lichtje meenemen waar je ook zit. En dan gaan we samen nog het lied zingen, het lied van de maand.
Vogelvluchten doen ver.
ene, nu wij uit uw woord gaan horen, kom met uw geest, opdat ons verstand verlicht wordt en ons hart opgewekt wordt, opdat uw woord in ons een woning vindt en vrucht draagt in ons spreken en handelen. Dat vragen wij u, in Jezus' naam. Amen. Dan wil ik Johan Voerman vragen, onze lector van vandaag, voor de lezingen.
Onze eerste lezing is Genesis 16, vanaf vers 1, in de vertaling van dominee van Bijsterveld. En Sarai, de vrouw van Abram, baarde hem niet, maar zij had een Egyptische slavin en haar naam was Hagar. En Sarai tegen Abram, zie toch, Adonai heeft mij toegesloten om te baren. Kom toch tot mijn slavin, misschien word ik opgebouwd uit haar. En Abram hoorde naar de stem van Sarai. Sarai, de vrouw van Abram, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin. Het was toen 10 jaar dat Abram in het land Canaan woonde. En zij gaf haar aan Abram, haar man, tot vrouw. En hij kwam tot Hagar en zij werd zwanger. Toen zij zag dat zij zwanger was, werd haar meesteres gering in haar ogen. En Sarai sprak tot Abram, het geweld dat mij gedaan wordt, komen over jou. Ikzelf heb mijn slavin gegeven in jouw schoot, en toen zij zag dat zij zwanger was, ben ik gering geworden in haar ogen. Adonai zal recht spreken tussen mij en jou. En Abram zei tot Sarai, zie, jouw slavin is in jouw hand. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. En Sarai verdrukte haar en zij vluchtte weg uit haar aangezicht. Een boodschapper van Adonai vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron op de weg naar Sjoer. En hij zei, Hagar, slavin van Sarai, waar vandaan ben jij gekomen en waarheen zal jij gaan? En hij zei, zij zei, ik ben gevlucht voor Sarai, mijn meesteres. En een boodschapper van Adonai zei tot haar, keer terug naar je meesteres en laat je verdrukken onder haar handen. En een boodschapper van Adonai zei tot haar, talrijk, talrijk zal ik jouw nageslacht maken, niet te tellen zo talrijk. En een boodschapper van Adonai zei tot haar, zie, jij bent zwanger en zal een zoon baren, en je zult zijn naam roepen, Ismaël, God hoort. Want gehoord heeft Adonai jouw verdrukking. En hij zal een mens zijn als een wilde ezel, zijn hand tegen allen en de hand van allen tegen hem. Tegenover al zijn broeders zal hij wonen. En zij riep de naam van Adonai, die tot haar gesproken had, en zei, gij, God die mij ziet. Ook sprak zij, werkelijk, heb ik hier gezien hem die mij ziet? Daarom wordt die bron genoemd Beer Lachai Roy, bron van de levende die mij ziet. Zie daar tussen Kadesh en Baret. En Hagar baarde Abram een zoon. En Abram riep de naam van zijn zoon, die Hagar gebaard had, Ismaël. En Abram was 86 jaar toen Hagar Ismaël baarde aan Abram. Tot zover deze lezing. We zingen lied 487, vers 1 en 3. Thank you. Onze tweede lezing is Matthäus 25 vanaf vers 31. Wanneer de mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht. En zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden: ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben, voor een van de geringste van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. Tot zover de schriftlezing. We zingen lied 974, vers 1, 2 en 3.
Gemeente van Christus. Het leven wordt vooruit geleefd, maar achteruit begrepen. Zo zei de Deense filosoof en theoloog Kierkegaard eens. Het brengt het gevoel onder woorden dat, hoewel het leven soms voelt als tasten in het duister, we terugkijkend vaak kunnen zeggen dat het zo heeft moeten lopen of zo heeft moeten zijn. Dat we vaak, ondanks al ons zoeken en de zware momenten, terugkijkend kunnen zeggen dat het leven op een betekenisvolle manier is verlopen. En dat is ook een ervaring die Hagar heeft, de hoofdpersoon van ons verhaal van vandaag. De kern van dat verhaal zit in de interactie tussen Hagar en de boodschapper van Adonai, God. In die scène leren we God kennen en herkennen aan zijn omgang met de mens. Maar voordat we daaraan toekomen, moet ik eerst kort de aanloop van het verhaal schetsen. Die aanloop wordt in enkele versen treffend geschetst. Het verhaal start met een introductie van drie personen en benoemt hun onderlinge verhouding. We hebben Abraham, het hoofd van de familie. Dan hebben we Sarai, de vrouw van Abraham. En tot slot hebben we de Egyptische Hagar, de tot slaaf gemaakte van Sarai. Duidelijke verhoudingen, duidelijke relaties, maar zo blijft het niet. Lang geleden had God de belofte gedaan aan Abraham dat hij kinderen zou krijgen. En aan het begin hadden Abraham en Sarai daar nog wel vertrouwen in. Maar met vertrouwen is het als met eb en vloed. Inmiddels zijn er 10 jaren verstreken sinds zij in Kanaan zijn komen wonen, maar een kind hebben ze nog niet gekregen. Het is langzaamaan eb geworden. Het vertrouwen heeft zich teruggetrokken. En Sarai besluit het heft in eigen hand te nemen. Volgens een Babylonisch gebruik van toen kon een man, wanneer zijn vrouw kinderloos bleef, een kind verwekken bij een bijvrouw. En dat kind zou dan worden beschouwd als het kind van zijn vrouw. En precies dat stelt Sarai voor met Hagar. Daarbij de hoop uitsprekend, misschien word ik dan opgebouwd uit haar. Hagar wordt in dit verhaal als middel gebruikt door Sarai. In het verhaal noemen nog Abraham, nog Sarai Hagar bij naam. Ze verwijzen stevast naar haar als de slavin, een afstandelijke en onpersoonlijke categorie. Dat maakt het makkelijker om haar als object te gebruiken. Maar het plan van Sarai loopt niet zoals gedacht en de verhoudingen die eens zo duidelijk hadden geleken, raken verstoord. Hagar is als middel gebruikt door Sarai, maar nu zij in verwachting is, voelt zij zich de meerdere van Sarai. Sarai is op haar beurt woedend op Abraham en Hagar en Abraham doet zich onverschillig voor ten aanzien van het lot van Hagar, de moeder, de aanstaande moeder van zijn kind. Een ontspoorde samenleving in het klein. En Hagar, die al als naamloos object werd behandeld, komt verder in de verdrukking en zij kan het niet langer verdragen, ziet geen toekomst meer voor haar daar. En ontvlucht de situatie. Zo maken we kennis met Hagar. En in Hagar maken we kennis met de onmachtige in de wereld. De niet geziene, de eenzame, de tot slaaf gemaakte, de verdwaalde, de gevluchte. Hagar is de verdrukking ontvlucht en in de woestijn terechtgekomen. Haar leven is als een woestijn geworden. Het kan soms dor en droog zijn in het leven. Ze is onderweg naar Sjoer. Sjoer lag aan de oostgrens van Egypte. Hagar, de Egyptische, wil terug naar Egypte. Verlangt terug naar vroeger, toen ze nog thuis was, er geen verdrukking was. Op de zware momenten in het leven is dat misschien wel ons grootste verlangen. om terug te kunnen naar eens, ooit, toen het leven nog ongecompliceerd was, toen we nog gelukkiger waren, vitaler misschien ook wel, onbezorgder. We kunnen ons die vlucht van Hagar allemaal wel voorstellen, denk ik. En daar, midden in de woestijn, komt God in het verhaal. Er staat: en een boodschapper van Adonai vond haar. Dat is het eerste wat ons verteld wordt. Dat Hagar te midden van haar nood gevonden wordt door God. Er staat niet dat zij uitreikt naar God, maar hij zoekt haar op en vindt haar niet te min. Dat vind ik zelf een hele troostende gedachte. Dat wanneer ons leven aanvoelt als een woestijn, wanneer we het liefst zouden wegvluchten voor wat het leven op ons pad brengt, dat er op die momenten één is die ons opzoekt en vindt. En dat dat niet afhankelijk ervan is of wij naar hem uitreiken. Het verhaal vervolgt. En we krijgen een les in hoe je dat doet. Omkijken naar een mens in nood. Dat begint met een naam en een vraag. Hagar, waar vandaan ben jij gekomen en waarheen zal je gaan? In tegenstelling tot wat Abraham en Sarai doen, wordt Hagar nu wel bij naam genoemd. Wordt gezien, gekend, betekent dat. En dan die vraag: waar vandaan ben jij gekomen en waarheen zal je gaan? Het is de vraag die we onszelf ook stellen op de zwaarste momenten in het leven. De vraag die op zo'n moment zo toe doet: hoe ben ik hier beland en hoe zal het vanaf hier met mij gaan? De mens in nood mag bij God als eerste vertellen wat hem of haar op het hart ligt. Een ander helpen begint met vragen en luisteren. Hagar geeft aan dat ze weggevlucht is voor haar meesteres Sarai. De boodschapper van Adonai reageert, en misschien niet zoals we zouden verwachten. Hij zegt: keer terug naar je meesteres en laat je verdrukken onder haar handen. Hagar krijgt misschien sturing op het moment dat het in haar leven aan richting ontbreekt. Maar ik vind het een hele harde boodschap. Waarom wordt zij teruggestuurd? Misschien is het zo dat we soms liever zouden wegvluchten van wat het leven op ons pad brengt. En op sommige momenten is vertrekken ook absoluut het juiste om te doen. Maar er kunnen ook momenten zijn waarop je, ondanks alles, de verdrukking moet doorstaan. Ik zeg dit en ik denk dat het waar is, maar deze woorden komen niet makkelijk over mijn lippen. Want wat is wanneer het goede om te doen? Kan je een ander zeggen dat hij of zij de verdrukking maar moet ondergaan? U voelt denk ik ook aan dat dit geen gemakkelijk verhaal is. Dit is een verhaal dat schuurt, dat pijn doet. Maar de boodschap is helder. Hagar zal het dus moeten aangaan, die verdrukking. Terug naar vroeger kan ze niet, hoe graag ze dat misschien ook zou willen. En toch zal de verdrukking bij terugkeer anders aanvoelen. Want Hagar wordt ook perspectief geboden. Ze zal een zoon baren. Er zal in andere woorden een toekomst voor haar zijn. En die toekomst zal talrijk zijn, ontelbaar, zo is de belofte. Dat is misschien wel hetgeen ons in de donkere momenten van het leven het meest ontbreekt. Perspectief op een toekomst. Kom ik hier nog bovenop? Komt het nog wel goed? Hagar krijgt perspectief geboden. En dat dit bevrijdend is, horen we zo prachtig verwoord in die naam van die zoon, Ismaël. God hoort. Hagar moet weliswaar terug naar die verdrukking, maar zij gaat innerlijk bevrijd terug. Want God heeft haar in haar verdrukking gehoord en perspectief geboden, waardoor zij die verdrukking nu wel kan ondergaan. En herkennen we dat zelf ook niet, dat een hoopgevend perspectief het ondraaglijke draaglijk kan maken? Dus zo gaat het verhaal. Hagar wordt te midden van haar nood gevonden. Ze wordt bij naam genoemd gezien en gekend op een moment dat niemand anders haar ziet en kent. Haar wordt gevraagd naar haar levensweg, ze mag haar hart luchten. Haar leven krijgt sturing en tot slot wordt haar perspectief gegeven. Een toekomst geschetst, waardoor het ondraaglijke draaglijk wordt. Onze God is een zorgzame God, zo wil de tekst ons zeggen. Maar wie vindt haar precies? Wie luistert er? Wie biedt haar richting? Wie geeft haar perspectief? We horen dat het een boodschapper van Adonai is. Boodschapper is malak in het Hebreeuws. Malak komt van het Hebreeuwse werkwoord laak, wat sturen of zenden betekent. Dat malak is angelos geworden in het Grieks van het Nieuwe Testament en dat wordt vaak vertaald met engel. En door de lange geschiedenis van de Bijbel 1 heeft deze figuur vleugels gekregen, een lichtende aura van heiligheid. Maar oorspronkelijk betekende deze malak in het Oude Testament simpelweg boodschapper, gezondene of gestuurde. Gewoon in de gedaante van een mens. Vaak worden deze boodschappers in de Bijbelse verhalen in eerste instantie daarom ook niet direct herkend als boodschappers van God. En ook in ons eigen verhaal van vandaag roept Hagar pas op het eind uit dat ze God heeft gezien. En dat is belangrijk. Want we lezen dit verhaal misschien alsof het een stralende engel was uit de hemel die bij haar stond. Maar ik denk dat het veel betekenisvoller is en bovendien dichter bij de tekst om hier te lezen dat er een mens, een vreemdeling was, die haar zag zitten bij die put. Op een dieptepunt in haar leven en haar vroeg: hoe heet je? Hagar, antwoordde ze. Hagar, waar kom je vandaan en waar ga je heen? Een vreemdeling, een medemens, die haar ziet en haar geeft wat ze nodig heeft. Een luisterend oor, richting, een perspectief. In navolging van de woorden die Jezus vanuit die andere tekst tot ons spreekt. Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringste van mijn broeders en zusters, hebben jullie voor mij gedaan. Ik geloof dat wij die boodschapper kunnen zijn. Dat dat onze roeping is. Dat wij de ogen kunnen zijn waardoor God een mens in nood ziet. Dat wij de oren kunnen zijn waardoor God een mens hoort. Dat wij de stem kunnen zijn waarmee God perspectief en hoop schept. Dat wij de hand kunnen zijn waarmee God een mens op weg helpt. En dat die mens dan terugkijkt op zijn leven en dan God herkent. In dat kijken, dat luisteren, dat spreken van diegene die er was op het juiste moment op de juiste plek. Toen hij in de woestijn van zijn leven was beland. Dat die mens dan met Hagar in verwondering kan uitroepen: werkelijk, heb ik hier gezien hem die mij ziet? Want herkennen we dat ook niet in ons eigen leven? Hoe de aandacht van anderen ons op moeilijke momenten gedragen heeft? En niet eens alleen op moeilijke momenten, maar ook gewoon in de gang van het leven. Dat er iemand op ons pad kwam die iets zei of deed wat zo'n grote impact heeft gehad. En waarbij we het gevoel hebben dat het zo heeft moeten zijn. Wie of wat zijn die boodschappers in uw leven geweest? Waar herkent u God in uw levensloop? Het leven wordt vooruit geleefd, maar achteruit begrepen. Zo begonnen we met een citaat van Kierkegaard. In het moment zelf zien we God misschien niet, is hij voor ons verborgen. Maar terugkijkend kunnen we hem ontdekken in de gebeurtenissen en de mensen die op ons pad komen en die ons door het leven dragen, die ons sturen, richting, hoop en perspectief geven. Daarom wordt God door Hagar de levende die mij ziet genoemd. Hij is geen God die zich onttrekt aan ons leven en onze werkelijkheid, maar één die er volop in en op betrokken is. Daarvan getuigt het verhaal van Hagar. Het getuigenis dat uiteindelijk in de naam van haar zoon permanent gestalte krijgt. Ismaël. God hoort. Halleluja. Amen. gebeden en er zijn voorbeden voor de familie en vrienden, de namenstaanden van Louise, Emilie, Hogeberg, Kleiwecht. Laten we bidden. Eeuwige, wij danken u voor uw ontferming, dat u er bent voor ons, wanneer wij dat het meest nodig hebben, ook al zien we dat misschien niet. Wij danken u voor de mensen om ons heen, die ons dragen door moeilijke tijden, die ons nabij zijn met een goed woord, wat liefdevolle aandacht, een helpende hand, een arm om ons heen. Heer, wat zouden wij zonder die mensen moeten in het leven? Wij danken u daarvoor en vragen u, maak dat wij die zorgzame ander voor onze naaste zijn. Dat uit onze woorden en daden spreekt dat wij boodschappers zijn van u. Eeuwige, wij roepen u aan voor de mensen die in de woestijn van hun leven zijn beland. Voor mensen ver weg en dichtbij. Voor de vluchtelingen die onderweg zijn, die de overtocht maken over een ongenadige zee, die stranden in vluchtelingenkampen, die aankloppen aan de voordeuren voor een plaats om te verblijven. Wij denken aan mensen die thuisloos zijn geworden door de branden die woeden in Frankrijk, Spanje, Griekenland, door bombardementen en oorlogen zoals in Iran, Gaza, Oekraïne, geef dat er mensen zijn die zich om hen bekommeren. Maak dat wij ons om hen bekommeren. Dat wij de ogen zijn, waardoor zij zich gezien en gekend weten. Dat wij de oren zijn, waardoor zij zich gehoord voelen. Dat wij de stem zijn, die hoop en perspectief schetst. Dat wij de hand zijn, die hen op weg helpt. Dat bidden wij ook voor de leiders van onze wereld. Dat zij niet voor eigen gewin gaan, maar oog hebben voor de zwakkeren in de samenleving. Heer, wij bidden voor uw kerk, dat zij die boodschapper mag zijn van uw liefdevolle aandacht en zorg voor ieder mens. Dat zij die roeping verstaat en gestalte geeft. Eeuwige, wij roepen u aan. Voor de mensen die in de woestijn van hun leven zijn beland. Voor mensen ver weg en dichtbij. Voor degenen die dakloos zijn. Die huis en haard hebben verloren aan schuldeisers. Voor hen die een zwervend bestaan leiden zonder thuis. Wij bidden voor degenen wiens leven soms dor en droog lijkt. Doordat zij thuis slechts eenzaamheid ontmoeten. Doordat verdriet hun dagen tekent. Doordat ziekte hun leven bepaalt. Geef dat er mensen zijn die zich om hen bekommeren. Maak dat wij ons om hen bekommeren. Wij bidden ook voor degenen die rouwen om verlies. We denken aan de nabestaanden van Louise, Emilie, Hogeberg, Kleiwecht. Haar zoon, dochter, schoonzoon die hun moeder moeten missen. Familie die een naaste moet missen. Vrienden die een vriendin moeten missen. Heer, troost hen met uw nabijheid. Maak dat er mensen om hen heen zijn die steun geven. En dat er naast moeilijke momenten ook momenten van dankbaarheid en licht kunnen zijn. En in de stilte komen wij bij u om te zeggen wat een ander niet voor ons zeggen kan. Of om u in de stilte van ons hart te ontmoeten. Zo bidden wij het gebed dat uw Zoon ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij ons schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal Roland onze diakendienst de collecte toelichten.
Er zijn vandaag twee collectes. Geen bijzondere doelen vandaag. Maar desondanks van harte aanbevolen. De eerste collecte is bestemd voor het werk van onze diaconie. En de tweede collecte voor pastoraat en eredienst.
Thuis een goede week. Laat u in die week dragen door de eeuwige en ontvang de zegen om tot zegen te zijn. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Kijken of ik het terug kan vinden. Leuk!
Ja.
Ja. Goede zondag. Hi. Goede zondag.
Dit is een reetje kan je opgeven als je een aparte tuin hebt.
Ja.
Maar ik heb ook heel veel reizen gemaakt.
Nou, leuk zeg.
Ik ben ook in Israël geweest.
Ja.
Ik heb gewoon weer.
Prachtig. Ah, sorry. Ja, goede week hoor. Sorry, moet ik even mensen.
Ik heb
een plan
opgedaan met het groep, het NCFV toen de tijd.
Prachtig. Nou, wat mooi zeg. Dan moet daar maar iets over vertellen.